Goed, goedemorgen allemaal. Gaaf om weer bij elkaar te zijn en Gods woord te overdenken en God de lofprijs te aanbidden. Afgelopen twee keer heb ik gesproken over het Bijbelboek Micha. Eind oktober was een Micha-zondag. Nou ja, dan moet je het wel over Micha hebben natuurlijk. En de vorige keer had het over Stichting Present. En hebben ook gesproken over het Bijbelboek Micha. En we hebben eigenlijk met elkaar een grote overzicht genomen om te kijken van wat was dat nou precies voor een profeet? En wat kunnen we met zijn boodschap? Want zijn boodschap is best wel lastig soms te begrijpen. De profeten in zijn algemeenheid. Het is vaak poëtisch geschreven in een tijd waarvan we de context vaak niet weten. En dan is het pas wel vaak moeilijk om te begrijpen wat er precies bedoeld werd. Ik weet niet hoe jou gaat, maar ieder mens heeft zo in zijn leven periodes dat het minder gaat, dat het moeilijk gaat. Periodes van puinhopen in je leven. We hebben erover gezongen. Ik heb het net genoemd in mijn gebed. En zo gaat het leven vaak. Dat je soms op de top zit, soms in het dal. En het kan zomaar zijn dat jij hier bent gekomen, misschien wel voor het eerst. Of misschien kom je al lange tijd in Ichtes. Dat jij je in zo'n puinhoop van het leven begeeft op dit moment. Dat je in een situatie terecht bent gekomen of een periode van je leven. Dat je geen regie meer over je eigen leven hebt. Situaties die je misschien helemaal zelf niet hebt opgezocht. Die zijn overkomen. Een ontslagbrief die je hebt gekregen. Een uitslag van een ziekte die je niet had verwacht. En ga zomaar door. Maar net zo goed situaties waarin we onszelf hebben gebracht. Kan ook door een verkeerde levensstijl. Of verkeerde keuzes in ons leven. Een bedreiging die zomaar je gezin binnenkomt of je leven binnenkomt. Met je leven is soms gewoon niet makkelijk. Soms gaan we door diepe dalen heen. Iedereen. Micha die leefde in de 8e eeuw voor Christus. En eigenlijk leefde hij ook in een periode dat het hele land door zo'n bedreiging heen ging. Ik heb de vorige keren iets over verteld. In de 8e eeuw voor Christus was er een wereldmacht op komst. En die veroverde eigenlijk zo'n beetje het hele Midden-Oosten, het Assyrische Wereldrijk. En ik heb hier een plaatje meegenomen over de ontwikkeling van het Assyrische Wereldrijk. Je ziet donkergroene daarboven, dat is het Assyrische Wereldrijk rond 824 voor Christus. Nou, als je wat later bent, is dat lichtgroene er allemaal al bij veroverd. Dus dat ging echt wel om iets. En zo waren ze bezig om eigenlijk de hele wereld, de toenmalige wereld, te veroveren. En je ziet daar Juda, zie je, in het geel. De kleur is niet heel helder. Maar daarboven ligt nog een ander land en dat is een Noordrijk. Wordt ook wel Samaria genoemd. Het volk van God was opgesplitst in twee delen. Een Noordrijk, 10-stammenrijk, en een Zuidrijk. Wordt ook wel Juda genoemd, het 2-stammenrijk. En rond die tijd liet God profeten opstaan. En profeten zijn van die roepers van God. Een megafoon van God. Om een boodschap duidelijk te brengen bij het volk. En in die tijd bestond dus het volk van God uit twee delen. Het Noordrijk, hier heb je het ingezoomd, het blauwe deel, van Samaria genoemd. En een zuiddeel, het gele. En God liet allerlei profeten opstaan om het volk te waarschuwen. Pas op jongens, want als jullie zo doorgaan, dan zal ook jullie rijk veroverd worden door de Assyriërs. Pas op jongens, maar er is één oplossing om dat niet door te laten gaan. En dat is gaan op mij vertrouwen. We hebben vorige week gezien dat twee belangrijke zonden plaatsvonden. De eerste was dat ze God niet meer op de eerste plaats hadden staan. En God riep bij monden van Jesaja in Jeruzalem en Micha, wat meer op het platteland, daar in het westen, het volk tot de orde. Ga mij weer volgen, ga mij weer op de eerste plaats zetten. En daarnaast is er zoveel onrecht in de wereld, doe daar ook wat aan. Onrecht in je eigen omgeving. De leiders zijn corrupt. De geestelijke leiders die hebben alleen maar winstbejag. Rechters die spreken recht voor geld. Doe wat aan de situatie. Wees eerlijk tegenover elkaar. En maak de wereld gewoon weer iets mooier. En die twee dingen, God op de eerste plaats zetten en recht doen, was de boodschap van de profeten in die tijd. Maar de situatie bleef bedreigend. En je zag in de 8e eeuw dat dus ook dat grote Assyrische Rijk eigenlijk op dit moment dat Micha en Jesaja al spreken, dat ze al een deel van het Noordrijk, van dat blauwe deel van Israël hadden ingenomen. Waren al gebieden ingenomen. En God spreekt door Micha en Jesaja aan het Zuidrijk. Van, joh, kijk eens wat er gebeurt daar in het Noordrijk. Ga niet zo door, want dan zal het jullie ook op een gegeven moment overkomen. En dan is het 722 voor Christus. Een moment dat zowel Jesaja als Micha gewoon spreken. En waar precies in het Bijbelboek Micha en Jesaja we moeten plaatsen, weten we niet. Maar op een gegeven moment is het 722 voor Christus. En dan valt het doek voor het Noordrijk. En als je een Bijbel bij je hebt, pak dan de bij 2 Koningen, hoofdstuk 17, vanaf vers 3, want daar lezen we wat er gebeurt. 2 Koningen, hoofdstuk 17, vers 3. Koning Salmanasser van Assyrië rukte tegen Hosea, dat was toen de koning van het Noordrijk, op en onderwierp hem. En voortaan moest Hosea schatting afdragen aan de koning van Assyrië. Hij moest gewoon geld betalen om het een beetje uit te houden. Na verloop van tijd ontdekte Salmanasser dat Hosea tegen hem samenspande en afgezanten had gestuurd naar koning Zo van Egypte. Ook verzuimde hij de jaarlijkse schatting af te dragen. En daarom liet de koning van Assyrië Hosea in de boeien slaan en in de gevangenis opsluiten. Dus die koning Hosea van het Noordrijk, die had eerst wel zijn geldbedragen afgedragen aan Assyrië. Maar toen dacht hij van, joh, dit gaat hem niet worden. En we zagen het op het plaatje dat Egypte al was ingenomen, maar op dat moment was Egypte nog een vrij land. En dat was ook best een machtig land. Dus koning Hosea die dacht van, joh, ik ga een verbond sluiten met de koning van Egypte. En dan kunnen we elkaar helpen. Maar goed, de koning van Assyrië kwam erachter en zijn hele plan viel in het niet. Hij werd gevangen genomen. En wat deed koning Salmanasser van Assyrië? Hij viel het land binnen, trok op tegen Samaria en belegerde de stad 3 jaar lang. In het 9e regeringsjaar van Hosea, dus 722 voor Christus, nam de koning van Assyrië Samaria in. Hij voerde de Israëlieten als ballingen mee naar Assyrië. Sommigen wees hij een woonplaats aan in Galach, anderen aan de rivier de Gabor in Gozan en weer anderen in de steden van Media. Tot zover, lieve mensen, eventjes. Het Noordrijk viel dus in handen van Assyrië. En er waren zulke slimme gasten, die Assyriërs, wat ze deden. Ze gingen de mensen, de inwoners en vooral de leiders van het land, dus van het Noordrijk, die deporteerden ze naar Assyrië, stelden ze op verschillende plekken, zodat ze ook niet meer een eenheid vormden en dat eigenlijk gewoon het land werd geknakt. Het land bestond niet meer. En zo is het ook eigenlijk afgelopen. Ze zijn ook nooit meer teruggekomen naar het Noordrijk van Israël. En zo werd een land verwoest. De identiteit van het land werd verwoest, vernietigd. En in die tijd staan dus de profeten Micha en Jesaja op en ze spreken tot het volk. Tot het Zuidrijk, tot Juda. En pak je Bijbel of je Bijbel-app bij Micha hoofdstuk 3 vers 12. En Micha zegt eigenlijk van, joh, let op wat er met dat Noordrijk is gebeurd, lieve mensen. Laat dat een hele grote waarschuwing voor ons, het Zuidrijk, zijn. Maar God wil iets meer zeggen. God wil zeggen van, joh, voor dat Assyrische Rijk word je misschien gespaard, maar er zal straks een ander land, een ander wereldrijk komen. En dat kwam er, het Babylonische Rijk. En dat zal jullie innemen. En God gaf een profetie waarbij het duidelijk werd dat het ook met het Zuidrijk niet goed zou aflopen. Micha hoofdstuk 3 vers 12. Daarom, zegt Micha, daarom door jullie toedoen, jullie corrupte leiders, corrupte rechters, jullie hypocriete leiders van het volk, door jullie toedoen, zal de Zion, de berg waarop God woont, als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden. En de tempelberg een overwoekerde heuvel. Let op Zuidrijk. Let op leiders. Let op land. Want wat je nu ziet in het Noordrijk, wat je ziet bij de buren, dat zal ook bij jullie gebeuren. En let op Jeruzalem. Waar de tempel van God, het geestelijke centrum van de wereld, plaatsvindt. Let op wat er zal gebeuren. Het zal worden een akker wat omgeploegd is. Niks meer van over, helemaal leeg. Een ruïne, een tempel, een bouwval, waar God woont. waar de ark staat. Het zal een bouwval worden. Een overwoekende heuvel. Het zal allemaal vernietigd worden. En dat is een harde boodschap. Dat is een moeilijke boodschap. De boodschap van oordeel. Juda, met jullie loopt het ook slecht af. Het wordt allemaal verwoest. En weet je, bij die harde woorden van de profeten, bij die harde woorden, anno 722 en de voor en de na, van Micha, Jesaja en zoveel anderen, bij die harde woorden raakt het me dat bij de harde oordeelsprofetieën God ook gelijk een God is van genade en herstel. Want zo eindigt hoofdstuk 3, maar het gaat gelijk door met het volgende vers, met hoofdstuk 4 vanaf vers 1, waarin God laat zien, maar er is ook een belofte. Er is ook een belofte. Er zijn zoveel scherven, het zal niet makkelijk zijn. Maar door die scherven en door die puinhopen laat ik een licht schijnen, een lichtstraal laat ik zien. En voordat die ellende komt, laat ik door Micha al mijn woorden klinken, dat ondanks dat de scherven er zijn, de ruïne, een overwoekende heuvel, dat er toch nog altijd hoop zal zijn. Hoe slecht je situatie ook is. Want direct na dit vers gaat Micha verder. En ook Jesaja, de exacte woorden in Jesaja hoofdstuk 2 vanaf vers 2. En dan zegt Micha, maar eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, of de grote en verre naties hun oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is. Tot zover eventjes. Weet je, gelijk als het gaat over de puinhopen, gelijk als het gaat over het oordeel, zegt God, maar er is hoop. Maar er is hoop. En op het moment dat misschien 150 jaar daarna mensen vanuit het Zuidrijk die puinhopen zagen en dat ze weer teruggrepen op die woorden van Micha, ze misschien nog wel herinnerden omdat ze over waren verteld of de boekenrollen openden. En dat ze wisten, ja, maar dit is al voorspeld, dit is al voorzegd. Die puinhopen die zouden er komen en we hebben het aan onszelf te danken. Maar daar blijft het niet bij. God heeft daar in die puinhopen ook een hele duidelijke boodschap. Een boodschap van hoop. En die boodschap van hoop mogen we vandaag met elkaar benoemen. En daar moet uit putten. Alsof God weet, dat moment zal een keer aanbreken, Juda. Maar drie belangrijke dingen wil ik jullie meegeven. Drie belangrijke dingen die we net met elkaar hebben gelezen. In Micha hoofdstuk 4. Het allereerste wat we in dat stuk konden halen, wat we daarin lazen, is dat God uiteindelijk het middelpunt van de wereld is, zal zijn en zal blijven. God wordt het middelpunt van de wereld. In vers 1 en 2 lezen we dat de volken optrekken naar God, naar Jeruzalem. Maar kijk eens, wat een verschil. Aan de ene kant akkers worden omgeploegd, overwoekende heuvel, maar toch eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de rots vaststaat. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samen stromen. Ook al is de berg Sion verwoest, ook al is de tempel verwoest, toch zullen mensen optrekken naar Gods huis. Dat moment zal komen. En ook al ligt alles er verwoest bij, betekent niet dat God de regie niet meer heeft, zegt God. Ik heb nog steeds alle touwtjes in handen. En volk van God, ook al is je zonde zo groot, al heb je eeuw in, eeuw uit, mij niet meer op de eerste plaats gezet. Ook al heb je het allemaal aan jezelf te wijten. Ook al is er zoveel onrecht in het land bij jullie. Ook al is de zonde zo groot, ik, zegt God, ik zie nog altijd perspectief. Want ik kijk verder. En ik wil met jullie verder. En ook al gaat het zo slecht, ook in ons leven, ook al woon je in de puinhopen van Jeruzalem, ook al zie je geen perspectief meer, of misschien zie je God helemaal niet meer in dit alles, is er zoveel verwoest in je leven. God zegt, er is hoop. Ik geef jou hoop. Ook al is het onrecht in jouw leven misschien zo groot en drukt het zo zwaar op je, toch geef ik hoop. Maar eerst moet je door de puinhopen. Die puinhopen die zullen er zijn. Ja, door jullie toedoen zelfs. Je hebt het aan jezelf te wijten. Je eigen levensstijl heeft dit tot stand gebracht. Maar door je eigen toedoen. Maar toch zal ik het onderste deel, toch zal ik herstel geven. Ik zal ingrijpen. Ik zal ingrijpen. En dat is de boodschap. Eigenlijk misschien wel van heel Gods woord. Vanaf Genesis 3. Eerst de puinhopen. Eerst de zondeval. Maar uiteindelijk herstel. Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eerst door de woestijn. En dan door het beloofde land. Eerst door het lijden, wat gewoon dit leven met zich meebrengt. Bij jou, bij mij, bij ons allemaal. En dan de volmaaktheid. Er komt een punt in de geschiedenis dat God herstel geeft. En dat de volken zullen samenstromen naar God toe. Maar God is het middelpunt van de wereld. En als jij in puinhoop zit, weet dat God het middelpunt nog steeds is van de wereld. Ook al zie je het niet, ook al ervaar je het niet. Maar God is daar. Hij heeft nog steeds de regie in handen. Het tweede wat we lezen is dat God zal ook recht spreken over de volken. God zegt, één zal er recht gedaan worden. Eén zal ik een verlosser sturen. Ja, hij zal in het wit, we hebben er net over gezongen, hij zal in het wit uit de hemel neerdalen. En hij zal het oordeel vellen. En hij zal komen om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Maar eerst zal die recht spreken. Ja, ik breng iemand, ik geef iemand. Die gerechtigheid zal doen. Ja, vers 3, hij zal recht spreken tussen machtige volken over grote en verre naties. Zal hij een oordeel vellen. Dus volk van God, wat er ook gebeurt, je ziet zoveel onrecht op je afkomen. Maar er zal een moment komen dat ik zal recht spreken. Weet je, en ik weet niet wat voor achtergrond jij hebt, maar het kan maar zo dat je zoveel angst is ingeboezemd voor het laatste oordeel. Plaatjes die je ziet uit de middeleeuwen. Van vuur en noem maar op. Het moment dat Jezus oordeelt. Ja, het zal ook een dag zijn. Het zal ook een dag zijn. Maar luister eens met de oren van die tijd. Wat hoorden de ontvangers in die tijd erin? Wat was de context? De grote volken die kwamen aandraven. De tanks die binnen aan het denderen waren. Land wat werd veroverd door de vijand. En dan horen ze zeggen, maar er komt iemand recht spreken tussen machtige volken. Of die grote en die verre naties. Daar zal God een oordeel over vellen. Ja, het is onrechtvaardig wat er gebeurt. Het is onrechtvaardig dat de Assyriërs en later bij het volk Juda, de Babyloniërs, er komen invallen en alles kapot maken. Maar er komt een dag dat ik zal oordelen. Dit was voor deze mensen geen boodschap van angst. Maar dit was voor hun een boodschap van hoop. Die Assyriërs, die Babyloniërs, die komen niet weg met hun gedrag. Ze komen er niet mee weg. En weet je, als jij God kent, dan is het oordeel van God niet beangstigend. Maar is het zelfs bevrijdend. En dan mag je ook weten, ja, maar jouw daders, die komen er niet weg mee. Mensen die jou op dit moment wat aandoen, het onrecht in jouw leven, ze komen er niet mee weg. De daders uit jouw verleden, misschien heeft niemand het er meer over, maar ze komen er niet mee weg. God zegt, eens zal jouw onrecht rechtgezet worden. Maar aan de andere kant net zo goed, zegt God, tegen ons, ook tegen het volk, wat ook in onrecht leefde. En wat ook God niet meer op de eerste plaats had staan. Maar ik zie ook jullie onrecht. En ook daar zal ik over recht spreken. En daarom komt ook de Verlosser. De Verlosser die uit de hemel komt. En daardoor kwam Christus. En God zegt, ja maar, dat oordeel wat op jou ook zou moeten liggen, ik draag het. Ik draag het allemaal aan het kruis. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Uiteindelijk hebben we allemaal verlossing nodig. Uiteindelijk hebben we allemaal genade nodig. Toen Christus op aarde was, toen zei hij het op een gegeven moment tegen een schriftgeleerde. Die zoveel had geleerd. Heel het Oude Testament uit zijn hoofd kende. Maar die genade van God niet kende. Zijn naam was Nicodemus. En we lezen wat Jezus tegen hem zegt in Johannes 3, vers 17. Daar zegt Jezus, maar God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Nee, op dit moment nog niet. Op dit moment ben ik gekomen, zegt Jezus. Niet om dat oordeel te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Voordat dat oordeel komt, voordat die verlosser komt in het wit en dat oordeel zal plaatsvinden, komt diezelfde persoon, komt diezelfde God. En Jezus Christus om dat oordeel te dragen, om die straf te dragen. Over wie in hem gelooft, zegt Jezus, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dus Christus laat het zien van joh, wie je ook bent, wat je achtergrond ook is. We zijn allemaal geestelijk failliet. We hebben allemaal die redden nodig. Zowel de Assyrië, de Babylonië die binnenkomt trekken, als jij en ik. We hebben allemaal die genade nodig, zegt Jezus. En daarom gaat het erom. En wat doen we met Jezus Christus? En Jezus die zegt verder, dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis van het licht. Dat was de staat. Dat is de staat waarin we mensen worden geboren. We houden meer van het duister dan van het licht. Dat zit in ons. Want hun daden waren slecht. En zo hebben we allemaal genade nodig. Hebben we allemaal Christus nodig. En als we dat weten, zegt Romeinen 8 vers 1, maar wie in Christus Jezus zijn, die worden niet meer veroordeeld. Daarom is het zo belangrijk om Christus te kennen. En ik weet niet hoe jij hier vandaag zit, maar zo belangrijk. Word je nu al niet meer geoordeeld. Dat geldt niet alleen straks als Christus terugkomt. Maar nu al mag je dat leven in vrijheid leven. Hoef je geen godsbeeld te hebben van een boze God die met een weegschaal klaarstaat om jou te beoordelen. En als jij het niet goed doet, dan is God boos op je. En als jij het wel goed doet, dan houdt hij van je. Nee, genade is dat jij weet dat God naar je kijkt. En je ziet als een heilige, als een liefdevol kind. Waarom? Omdat het oordeel al plaats heeft gevonden aan het kruis. Dat oordeel is al gedragen. En dat je mag weten, als jij in Jezus bent, dan is daar geen veroordeling meer. Nu al op het moment dat je Jezus in je leven aanneemt. God zal recht spreken over de volken. Dat was het tweede wat God door de monden van Micha laat weten. En tot slot het derde. Het derde is zo diepgaand. God zal werkelijke vrede brengen. God wil echte vrede brengen. Want Micha spreekt verder. Want dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. God zegt, dat is het moment dat ik alles nieuw maak. En alles wat gemaakt is tot oorlogtuig, dat zal veranderen in nuttige dingen die we allemaal kunnen gebruiken tot leven van de mens. Het zwaard is de dood, maar een ploegschaar geeft leven, geeft eten, geeft voedsel. En dan zul je geen eens meer weten wat oorlog is. Het zal uit je gedachten, uit je verlangens, zal het gebannen worden. God zegt, ik maak alles nieuw. En ik zou haar zeggen, wie verlangt daar niet naar? De wereld snakt daarna. Ieder mens verlangt naar die diepe vrede. Bij de Verenigde Naties staat een beeld, is ooit geschonken, waarin eigenlijk wordt vertolkt dat een zwaard wordt omgesmeed, wordt veranderd tot een ploegschaar. En de Verenigde Naties wil niks anders dan vrede in deze wereld. Het lijkt wel vrede, vrede. Maar er is geen vrede. En tegenover het kantoor, hoofdkantoor van de Verenigde Naties, is een klein park en daar heb je de Jesaja-muur. Dezelfde woorden van Micha staan ook aan Jesaja, hoofdstuk 2 heb ik net gezegd. En daar staan diezelfde woorden opgeschreven. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. En geen mens zal meer weten wat oorlog is. En weet je, de wereld snakt hiernaar. En het lukt ons zo verdraaid slecht. Het lukt ons zo slecht. Wereldwijd. Maar ook heel dicht bij onszelf. Het lukt ons zo slecht om in vrede te leven. Populisme. Polarisatie. Anti-Zwarte Piet mensen die weer Zwarte Piet mensen te lijf gaan en andersom. Daar hebben we het over. Terwijl de wereld snakt naar vrede. Diepe vrede. De Verenigde Naties die snakken ernaar om dit als beleid van de wereld te hebben. Maar weet je, ze missen de laatste twee versen van Micha. Want uiteindelijk kan die echte vrede alleen maar door ingrijpen van God komen. We kunnen het zelf proberen te bewerken, maar het lukt niet. Het lukt elke keer niet. En onze pogingen lopen op niets uit. Echte vrede voor jou en voor mij is alleen door het ingrijpen van God. En als we verder lezen vers 4, dan zien we daar namelijk staan. Want ieder zal zitten onder zijn wijnrank. Hoe heerlijk is dat? En onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. En met de woorden van nu zouden zijn, joh, en als er dan vrede is en die zwaarden zijn omgesmeden tot ploegschaar, joh, dan zit iedereen lekker in zijn tuintje. Met zijn glaasje wijn of zijn biertje. Lekker op een terrasje, onder een boom in de schaduw. Het zal een moment zijn dat iedereen geniet van het goede wat God door het leven wil geven. Maar het gaat verder. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Maar wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. En weet je, dat is de sleutel naar vrede. Vrede voor deze wereld. Maar dat is wel heel groot. Vrede voor de Zwarte Pieter discussie. Dat is iets dichter bij huis. Maar laten we het heel klein houden. Dit is de sleutel voor de puinhopen waar jij misschien in zit of ooit in komt te zitten. De onvrede die je hebt met mensen van je werk, in je omgeving, in je familie, noem maar op. Dit is de sleutel. We vertrouwen op de naam van de Heer. Uiteindelijk is het een ingrijpen van God zelf. En als jij hier bent gekomen en ook jouw leven ligt in puin, dan mag je dat weten van joh, God belooft ons in zijn woord. Niet dat we niet door puinhopen gaan. Niet dat we niet door het vuur gaan. Maar hij belooft dat hij erbij is. En hij belooft dat er een moment zal komen. Dat hij zal ingrijpen. Recht zal spreken. En dat hij vrede aan jou en mij zal geven. Laten we daarom bidden en zullen we daarbij gaan staan. En liefdevolle God en Vader, als we dat weten en lezen in uw woord, Heer, wat zijn we dan dankbaar. Dankbaar dat u er bent en dat we u mogen kennen. En als deze woorden voor jou van toepassing zijn, misschien je hebben geraakt vanochtend, als de Heilige Geest tot jou heeft gesproken, omdat je die puinhopen in je leven ervaart op dit moment. En misschien het gevoel hebt dat God er helemaal niet meer bij is, de regie uit handen heeft laten vallen. Dan mag je op dit moment in je hart gewoon stil in je gedachten tot God zeggen. Heer, wilt u er zijn? Wilt u zelf laten zien? En dank u wel dat ik mag weten dat er een moment komt. Dat u rechts zult doen. En dat ik in vrede met u mag leven. En met deze mensen en voor deze mensen willen we bidden, Heer. Willen we uw zegen over de situatie uitspreken, uitbidden. Willen we proclameren dat u centraal staat in deze wereld. En dat u door het kruis van Jezus Christus een keer heeft gemaakt in de loop van de geschiedenis van deze wereld. Maar ook in de geschiedenis van ons als mens. En willen we belijden dat er één keer recht gesproken zal zijn. En dat het een geweldige dag mag zijn. Omdat de wereld er dan zal uitzien zoals u het bedoeld heeft. En dat we weten, Heer, dat u zult ingrijpen. En dat u de vrede van uzelf wilt geven voor deze wereld. Maar ook voor onszelf heel dicht en heel persoonlijk. En we roepen u uit, Heer, over onze situatie. Kom, Heer Jezus, kom. En Heilige Geest, stroom door ons heen. Heer, en vul ons met een vertrouwen. Vertrouwen op u. Vertrouwen in Jezus Christus. En die gekruisigd. Tot in eeuwigheid en voor altijd.